U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Goedemorgen, Shabbat Shalom. Torah-lezing is voor deze keer Leviticus 18, 30, Leviticus 19, 1 tot 18. Aftra-lezing is Jesaja 6, 1 tot 7. En de Brit Gadash is Matthäus 5, 43 tot 48 en 1 Petrus 1, 14 tot 19. Zo zult gij het voorschrift dat ik u geef in acht nemen, zodat gij de gruwelijke inzettingen niet doet die voor u gedaan werden, opdat gij u daardoor niet verontreinigt. Ik ben de Heer uw God. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de ganse vergadering der Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbaten houden. Ik ben de Heer uw God. Gij zult u niet voor de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heer uw God. En wanneer gij de Heer een vredeoffer offert, zult gij het zo offeren dat gij hem welgevallig zijt. Het zal gegeten worden op de dag dat gij het offert, op de volgende dag, maar wat tot de derde dag overblijft, zal met vuur verbrand worden. Indien het dan toch op de derde dag gegeten wordt, zal het iets verfoeilijks wezen. Het zal niet welgevallig zijn. Wie het eet, zal zijn ongerechtigheid dragen, omdat hij het heilige des Heeren ontwijd heeft. Zo iemand zal uit zijn volksgenoten worden uitgeroeid. Wanneer gij de oogst van uw land binnenhaalt, zult gij de rand van uw veld niet geheel afmaaien, en wat nog is blijven liggen van uw oogst, zult gij niet oplezen. Ook zult gij uw wijngaard niet afzoeken en het afgevallene van uw wijngaard niet oplezen. Dit zult gij voor de armen en de vreemdelingen laten liggen. Ik ben de Heer uw God. Gij zult niet stelen en gij zult niet liegen en gij zult elkander niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heer uw God. Gij zult uw naaste niet afpersen en gij zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen. Maar gij zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Gij zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op de rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hen zonde op u laren. Gij zult niet wraakzuchtige haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Mijn inzettingen zult gij bewaren en gij zult... verder hoef ik niet. Jesaja 6, 1 tot 7. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en zijn zomen vulden de tempel. Seraf stonden boven hem, ieder had 6 vleugels, met 2 bedekte hij zijn aangezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. En de dorpelposten beefden van het luide roepen en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik, wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een der Seras vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmede aan en zeide, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid geweken en uw zonde verzoend.
Verder lezen wij Matthäus 5, hoofdstuk 5, van 43 tot en met 48. Jullie hebben gehoord dat er in de boeken is gezegd, houd van je broeders en haat je vijanden. Maar ik zeg tegen jullie, houd van je vijanden en bid voor de mensen die voor jullie slecht behandeld worden. Wie jullie slecht behandeld worden. Want dat zijn jullie kinderen van jullie hemelse vader. Want hij laat zijn zon schijnen op goede mensen en op slechte mensen. Ook laat hij het regenen op goede mensen en op slechte mensen. Als jullie houden van de mensen die ook van jullie houden, waarom zou God jullie dan een beloning geven? De slechte mensen doen toch precies hetzelfde. En als jullie alleen je vrienden groeten, dan doen jullie toch niets bijzonders. De slechte mensen doen toch precies hetzelfde. Wees volmaakt, want jullie hemelse Vader is ook volmaakt. En de volgende gedeelte, Petrus 1, van hoofdstuk 1, van 14 tot en met 19. Luister niet meer naar de verlanders van je oude ik, die zijn nog uit de tijd van jullie nog niets van de goede nieuws wisten. Maar luister nu als gehoorzame kinderen naar God. Hij heeft jullie geroepen om voor hem te leven. God is heilig. Daarom moeten jullie ook heilig leven in alles wat jullie doen. Want er staat in de boeken, leef heilig, want ik ben heilig. Jullie mogen hem als vader op hulp roepen. Hij trekt niemand voor, maar beoordeelt alle mensen naar wat ze hebben gedaan. Leef dan ook vol ontzag voor hem, zolang jullie hier als vreemdelingen op aarde wonen. Hij heeft jullie vrijgekocht van de zinloze manier van leven die jullie van je voorouders hebben geleerd. Maar onthoud dat jullie niet met goud of zilver zijn vrijgekocht. Jullie zijn vrijgekocht met het kostbare bloed van Christus, het volmaakte offerlam. Amen.
Vader in de hemel, we danken u dat we het Matthijs aan u mogen opdragen. Heer, hij gaat het woord verkondigen. Geweldige woorden die we gelezen hebben, mag hij uitleggen. Wilt u hem daarin zegenen? Als er iets bij moet, wilt u het hem erbij laten zeggen? Als er misschien iets af moet. Maar Heer, zegen hem. En Matthijs, ik zegen jou in de naam van Yeshua. Tot zijn eer en verheerlijking. Amen.
Shabbat shalom allemaal. Even kijken. Het hart van de Bijbel. Dat is de Torah. Het hart van de Torah, dat is het boek Leviticus. Waar we uit gelezen hebben. En het hart van, in het hart van dit boek Leviticus staat dit hoofdstuk 19. Met daarin die heel bijzondere tekst die centraal staat. Hoofdstuk 19, vers 2. Zegt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen: heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Dat komt op verschillende plaatsen ook nog voor, diezelfde woorden. Heilig moet u zijn, want ik, de Heere uw God, ben heilig. Luther vond het boek Leviticus maar een vervelend boek, zei hij, dat maar door weinigen wordt gelezen. Laten we Luther niet volgen vanmorgen, maar met een open hart luisteren naar wat de Eeuwige ons in dit indrukwekkende boek openbaart. We betreden heilige grond. Leviticus, Vayikra, is het boek van het heilige. Het woord heilig, de stam van het woord, Kedoshim, komt 152 keer voor in dit Bijbelboek. En het heeft alles te maken met het heiligdom, de Mikdash, die daarin zo'n prominente plaats inneemt. Evenals de offerdienst die daarin verricht wordt. Wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Laten we met het laatste beginnen. Ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Heilig moet u zijn, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. De Heer, de Eeuwige, de God in wie wij geloven, de Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God en Vader van Yeshua HaMashiach, is heilig. Wat betekent dat? Dat werkwoord, Kadesh, dat betekent onderscheiden, apart zetten, toewijden. Hij, onze God, is de andere. De gans andere, wordt ook wel gezegd. Hij is geen mens. Hij is ook niet de natuur, zoals Spinoza dacht, de schepping. Maar hij is de schepper. Heilig is wat God tot God maakt. Met een ingewikkeld woord, transcendent. Hij staat boven het geschapene. Hij is eeuwig. Hij is almachtig. Voorbij al onze beelden en verbeelding, schrijft Jonathan Sacks in zijn mooie boek over Leviticus. Dat hij de heilige is, wil ook zeggen dat er geen andere God is. Als Hanna in haar gebed de Heere looft omdat ze zoon heeft gekregen, Samuel, dan zegt ze, dan zingt ze: geen is er heilig als de Heer. Er is geen andere God dan u. Hij is heilig. Hij wordt op veel plaatsen in de Tenach de heilige genoemd. De profeten en de psalmen spreken over de heilige van Israël. In het boek Jesaja komt die uitdrukking maar liefst 25 keer voor. In Psalm 22, vers 4 lezen we, waar David zingt: u bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Job betuigt dat hij het woord van de heilige nooit heeft verloochend. En Habakkuk, zoals ik wel eens heb horen uitspreken in een Joodse kring, spreekt heel persoonlijk van zijn Heer. In hoofdstuk 1, vers 12 van Habakkuk. Bent u, eeuwige, niet altijd mijn God, mijn heilige geweest? En in het grote profetische boek uit het Berit Chadasha, uit het Nieuwe Tweede Testament, horen we de vier wezens voor en om de troon roepen: heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Openbaring 4, vers 8. Hij is de Heilige. Dat de Heer, onze God, de Eeuwige, heilig is, vraagt om de grootste eerbied van ons mensen. Als Mozes, daar u weet wel, in de woestijn bij die brandende braamstruik een ontmoeting heeft met de eeuwige, zegt deze tegen hem: kom niet te dichtbij, doe de schoenen van je voeten, want de grond waarop je staat is heilige grond. En als we lezen over de tabernakel, het eind van Exodus, als de heerlijkheid van de Here de tabernakel vervult, dan kan Mozes niet naar binnen gaan. En later bij de eerste tempel lezen we, als ook de heerlijkheid van de Here in die tempel komt, dan kunnen de priesters niet blijven staan. In het laatste Bijbelboek, we hebben er net ook van gezongen, als Johannes op Patmos een verschijning heeft van Yeshua HaMashiach, van de Zoon van God, dan is het niet van, hey, weet u nog wel, van toen in Galilea? Nee, dan valt hij als dood op de grond, staat er in Openbaring 1, vers 17. Onder de indruk van de heiligheid van onze God. Zijn we ons ervan bewust dat hij de eeuwige heilig is? Zijn we er ons van bewust als we tot hem spreken, als we over hem spreken? Hoe is onze houding? Worden we vervuld met een heilige eerbied? Natuurlijk, we lezen, Abraham wordt de vriend van God genoemd. En Yeshua zegt tegen zijn leerlingen, ik heb u vrienden genoemd. Maar dat betekent niet dat onze God ons vriendje is. Alles wat er in de Torah en bijzonder ook in Leviticus gezegd wordt over het heiligdom, over de diensten aan, doet ons vervullen van ja, die eerbied voor de heiligheid van de eeuwige. En die dienst in de tabernakel, daar luistert het nauw. Een paar weken terug hebben we gelezen die geschiedenis van Nadab en Abihu, de zonen van Aaron. Als zij verkeerd, als zij vreemd vuur brengen voor het aangezicht van de eeuwige, met vreselijke gevolgen. Toen ging het vuur uit van het aangezicht van de Here, zodat zij stierven voor het aangezicht van de Here. En dan zegt Mozes, of dan geeft Mozes door wat de Here tot hem gesproken heeft. En hij zegt dat tegen Aaron. Ik, in hen die tot mij naderen, zal ik geheiligd worden. En voor de ogen van het volk zal ik geëerd worden. Hij is de heilige. En Aaron, je zou zeggen, hij moet het uitschreeuwen. Maar Aaron zwijgt. Lezen we. Later, als Israël al in het beloofde land is, wordt in de begintijd van Samuel, wordt de ark van de Here weggevoerd naar de Filistijnen. En die sturen hem na verloop weer terug, want er gebeuren allemaal dingen in het land van de Filistijnen. Er wordt een schade toegebracht en de ark komt terug in Israël, in Bet-Shemes. En dan wagen sommige van de inwoners daar een kijkje te nemen in de ark. En we lezen in 1 Samuel, ze werden gedood. En de mannen van Bet-Shema zeggen dan, 1 Samuel 6, vers 20. Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Here, deze heilige God? Weer datzelfde woord komen we daar tegen. Nog weer later, als koning David de ark naar Jeruzalem wil brengen, doet zich iets vergelijkbaars voor. Als Uza sterft, omdat hij de ark van God vastgreep. Wie kan bestaan voor deze heilige God? Dat was ook de vraag die leefde in het hart van Jesaja, wat we hebben gelezen. Dat visioen van Jesaja, Jesaja 6, indrukwekkend gedeelte. En dan heeft hij een visioen van de Here, van de legermachten, de eeuwige Tsevaot. En hij ziet dan de Here heilig, heilig, heilig is de Here van de legermachten, lezen we daar. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. En dan dringt het tot Jesaja door. Hoe kan ik bestaan voor deze heilige God? Wee mij, want ik verga. Want ik ben een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Here van de legermachten, gezien. Maar dan het grote wonder. Dan zijn daar die serafs en die vliegen naar hem toe met een gloeiende kool in de hand van het altaar, van de plaats van de verzoening. En daarmee zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, zei die seraf. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Er is verzoening voor mensen met onreine lippen, een volk met onreine lippen, voor zondige mensen. Verzoening met de heilige God. Verzoening. En daar spreekt het woord, daar spreekt de Torah zo overvloedig over. Het is mogelijk voor zondige mensen, een zondig volk, om in een relatie te hebben met de eeuwige, met de heilige God. Heel het boek Leviticus spreekt er eigenlijk van die relatie. Zak schrijft, in de Torah is het offer altijd een uitdrukking van een ik-gij relatie tussen schepsel en schepper. Het woord voor offer, dat wordt gebruikt, korban, betekent dat wat nabijgebracht wordt. De Naarderse Bijbel vertaalt het heel treffend met toenaderingsgave. En de offers leren dat in geval van zonde en schuld vergeving mogelijk is. Herstel van de relatie. Eigenlijk zijn er vandaag twee parashot aan de orde. We hebben nu vooral uit Kedoshim gelezen. Dat staat ook centraal. Maar in de daaraan voorafgaande Acharemot, dus na de dood, die hoort ook bij deze Shabbat. En dan lezen we van Acharemot, betekent na de dood van de zonen van Aaron. Maar dan staat ook centraal in dat gedeelte, in die parashot, het magistrale hoofdstuk over de grote verzoendag. En die spreekt van de verzoening, Yom Kippur. De heiligheid van de eeuwige wordt benadrukt. Alleen de hoge priester mag op die ene dag in het jaar het heilige der heiligen binnengaan. Maar aan de andere kant spreekt het hoofdstuk voluit van het bewerken van verzoening. En dan lezen we aan het slot van hoofdstuk 16 van Leviticus, wat u misschien thuis allemaal al gelezen hebt, van dit is voor u een eeuwige verordening om voor de Israëlieten eenmaal per jaar verzoening te doen voor al hun zonden. En men deed zoals de Heere Mozes geboden had. Verzoening mogelijk. En dat alles verwijst naar het offer van Yeshua HaMashiach, die door zijn eigen bloed het hemelse heiligdom is binnengegaan tot een eeuwige verlossing, een verzoening voor onze zonden, voor onze overtredingen. En we vinden het prachtig uitgedrukt hoe zondige mensen, hoe een zondig volk toch bij de heilige mag verkeren in Hosea. De profetie van Hosea, die gaat over de vreselijke misstanden in het tienstammenrijk. En het was daar vreselijk eigenlijk, als je daarover leest. De vreselijke zonden, het gaat over afgoderij, over vloeken, over liegen, over stelen, over moorden, over bloedbaden en zo verder en zo voort. Maar dan staat er, en daar spreekt de profeet over, en daar spreekt hij heel ernstig over tot het volk. Maar dan staat er in hoofdstuk 11 van Hosea, vers 9, waar de Heere spreekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen en ik zal niet terugkeren om Efraïm, het tienstammenrijk, te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. Hij is de andere. Hij is God en geen mens. De heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. De heilige en in uw midden. Dat is het grote wonder van de schrift, van wat ons geopenbaard is, van hoe onze God is. De heilige en toch in uw midden. Zo groot is zijn genade, zo groot is zijn trouw, zo groot is zijn liefde voor ons. Ja, de Heere is heilig. Daar hebben we het over gehad. En nu gaan we naar het tweede punt. De Heere is heilig en zijn volk wordt hier opgeroepen om heilig te zijn. In Leviticus 19. Ik, de Heere uw God, ben heilig. Want ik, de Heere uw God, ben heilig. Daar is een verband tussen de heiligheid van onze God en ons leven. We zijn niet alleen geschapen naar Gods beeld, schrijft Sachs, maar we zijn ook geroepen om te handelen zoals God handelt. En Yeshua heeft dat ook gezegd. Ook dat hebben we gelezen al vanmorgen. In Matthäus 5, vers 48. Wees dan volmaakt, zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. En Paulus schrijft aan de Messiaanse gemeente in Efeze: wees navolgers Gods. Heilig moet u zijn. Heilig, dat betekent onderscheiden, apart gezet. Het volk van God wordt apart gezet. Te midden van een wereld die leeft los van God en van zijn heilzame geboden. In Leviticus wordt dat heel sterk benadrukt. Ook in die eerste parashot van vandaag. Israël moet leven anders dan de Egyptenaren en de Kanaanieten. En in hoofdstuk 18 hebt u misschien thuis kunnen lezen over de gruwelen die zij bedreven. En dat lag dan vooral op seksueel gebied. En daarom hebben we ook nog nu net hoofdstuk 18 vers 30 gelezen. U moet mijn voorschrift in acht nemen en geen van de gruwelijke gebruiken die voor u gedaan zijn navolgen. En daardoor u niet verontreinigen. Ik ben de Heere uw God. U moet anders zijn. En Petrus, dat hebben we ook gelezen, roept de vreemdelingen in de verstrooiing er ook toe op om anders te leven dan zij voorheen leefden daar in die Romeinse wereld. En dan verwijst hij ook naar de tekst uit Leviticus die we gelezen hebben. Ja, dus u moet... Vers 14, wordt als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Dus je moet anders gaan leven, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook u zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Wat een actuele boodschap. In een wereld, in een tijd, in een land dat steeds minder rekening houdt met de levende God en zijn heilzame geboden. En als we dat wel doen, blijken we een minderheid te zijn. Blijken we af te wijken van het algemene. Het algemene denken, het algemeen doen. En die minderheid heeft soms ook nog te maken met allerlei kritiek in de media en soms zelfs met rechtszaken, als zij voor Gods woord opkomen. Anders zijn, heilig moet u zijn, spreekt de Heere. En wat opvalt in hoofdstuk 19 van Leviticus, dat gaat tot het hele volk. Hè? Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten. Het was niet alleen iets voor de priesters en de levieten. Het is niet alleen iets voor de oudsten, voor de opzieners. Het is voor ons allemaal. De oproep gaat naar ons allemaal uit. En dat is leven naar zijn heilzame geboden. En ja, misschien nog wel meer dan dat. Zo maakt Yeshua duidelijk in zijn onderwijs. Waarin hij ons oproept om meer te doen dan het gewone. Zoals in Matthäus 5, vers 47 staat. En dat meer te doen dan het gewone. Dat is meer letterlijk dan in sommige andere vertalingen staat. Meer te doen naar het gewone. En ook in de Joodse bronnen, die bijvoorbeeld Nachmanides, een wijze uit de 12e eeuw, die zegt dat de wet zelf verwijst naar iets dat de wet overstijgt. En dat ligt besloten in dat woord wees heilig. Het gaat om karakter. Het gaat om houding. Die getuigt van zelfbeheersing, van matering, van zachtmoedigheid, gevoeligheid. En dat ligt helemaal in de lijn met wat we in het Berit Chadasha in het Nieuw Testament lezen, in de Galatenbrief, over de vrucht van de geest. Daar gaat het ook over karakter, houding. Die vrucht van de geest, die is liefde, vreugde, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, betrouwbaarheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, Galaten 5, vers 22. En dan staat er onmiddellijk daarachter, tegen dergelijke dingen is de wet is geen wet. Dus dat is in overeenstemming met de Torah. Maar het is niet alleen karakter en houding. Maar ook de concrete geboden doen ertoe. Hier in Leviticus 19 vinden we heel concrete leefregels. Die eigenlijk gaan over ons hele leven. Er is geen aparte rubriek. Geestelijk leven, huis en tuin, sociaal leven, politiek. Het is één, ons leven is één. Heilig leven, dat is niet alleen als we hier in de samenkomst zijn, maar ook als we weer in de supermarkt staan, of op ons werk zijn, op school, of waar dan ook. We zijn geroepen om heilig te zijn, omdat Hij, de eeuwige, heilig is. Let eens goed op hier in dit hoofdstuk 19, hoe vaak een concreet gebod wordt afgesloten met: ik ben de Heere, uw God. En dat staat er in allerlei versen staat dat erbij. Vers 3, 4, 10, 12, 14, 16, 18. U kunt het nalezen. Het gaat om de dienst aan Hem. En dan blijkt dat eerbied voor de eeuwige wordt zichtbaar in ontzag voor onze moeder en vader. Hier staat eerst de moeder en dan de vader. In de 10 woorden staat het andersom. Heb ontzag, heb eerbied, respect voor moeder en vader. En dat is niet alleen als je kleine kinderen bent, maar ook als je ouder volwassen bent en ouders nog mag hebben. Heb ontzag voor moeder en vader en neem de Sabbat in acht. Waarom staat dat er zo onmiddellijk achter? Nou, zeggen sommige uitleggers, van als die vader of die moeder dan gaat zeggen, ja, onheilig de Sabbat, dan moet je hem daar niet in gehoorzamen, want dat is een gebod van de Heer in het acht nemen van de Sabbat. Er mag geen sprake zijn van afgoderij, lezen we vervolgens. Geen gegoten beelden. Ik ben de Heere, uw God. En dan staat er hoe we het dankoffer moeten brengen. Op de wijze die de Heere welgevallig is. In overeenstemming met zijn voorschriften. En het heilige, of het heiligdom, vertalen sommigen, van de eeuwige mag niet ontwijd worden. Dat is de dienst aan de Heere. En dan gaat het vervolgens over de zorg voor de armen. Voor de vreemdelingen bij het binnenhalen van de oogst. Dan gaat het niet alleen om de economie, maar dan gaat het om de zorg voor de zwaksten onder ons. En niet stelen en niet bedriegen, staat er vervolgens. En ontheilig de naam van de Heer niet door het plegen van mijn eed. Pleeg geen afpersing of roof. En heb zorg voor je werknemer. Zo mooi in vers 13. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot de volgende morgen. Heb zorg voor je werknemer. En vers 14, waar ik even wat iets langer nog bij stilstaan, want daar blijkt zo mooi dat heilig leven is een leven voor Gods aangezicht. U mag een dove niet vervloeken, staat er. En voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. Nou, die dove, die hoort die vloek niet eens. De dove hoort die vloek niet eens. En de blinde, zodat hij u zou kunnen aanklagen. De blinde kan niet zien wie dat obstakel voor hem heeft neergelegd. Geen mens, het kan zo zijn dat geen mens weet dat jij de dader bent. Maar toch staat hier met nadruk, u mag de dove niet vervloeken en voor de blinde geen struikelblok neerleggen. Maar u moet uw God vrezen. Het gaat om de gesteldheid van ons hart naar hem toe. En de praktijk die daaruit voortvloeit. Er moet sprake zijn vervolgens van eerlijke rechtspraak. Daar hebben we het hier ook al eens vaker over gehad toen het over Exodus ging. Eerlijke rechtspraak. Je mag de armen niet voortrekken, de rijken niet voortrekken. Maar je moet eerlijk zijn in de rechtspraak. En er mag geen lasterpraat gaan. Je mag niet met lasterpraat rondgaan onder je volksgenoten. En dan vers 16. Ja, dat is een vertaalkwestie. Dat wordt op verschillende manieren vertaald. In de herziene Statenvertaling staat: u mag uw naaste niet naar het leven staan. Dat is ook zo, dat is natuurlijk heel duidelijk. Maar er staat in een andere vertaling, en dan wil ik bijvoorbeeld in de Naardense vertaling, staat daar bij vers. Moet ik even de goede bladzijde hebben? Vers 16. Je zult niet blijven stilstaan als je naaste bloedt. En dat vind je ook vaak in allerlei Joodse vertalingen. Dat is heel letterlijk. Je zult niet blijven stilstaan als je naaste bloedt. Dat wil zeggen, kijk niet werkloos toe. Als iemand in nood is. Het is interessant om te zien dat er zijn verschillende rechtsstelsels op dat gebied. In het Nederlandse recht, als iemand in het water ligt en je kunt hem redden, moet je hem redden. Is het Engelse recht, als iemand in het water ligt, maar je rustig doorlopen, hoef je hem niet te redden. Goed, maar hier staat dus, en hier staat dus ook, kijk niet werkloos toe als iemand in nood is. En ik las een keer bij een Joodse schrijver, nou kijk, dat is precies wat die barmhartige Samaritaan heeft gedaan. Waar Yeshua over vertelt, in Lucas 10, als hij uitlegt wie onze naaste is. U kent die gelijkenis wel. En dan de priester en de leviet gaan voorbij. Maar die Samaritaan die ziet iemand die in nood is en die past dit gebod toe. Kijk niet, je zult niet blijven stilstaan als je naaste bloedt. Doe er wat aan. Dat is de oproep. En dat is hoe je je naaste, waar we zo meteen op komt, lief kunt hebben. En dan, dat was vers 16. Vers 17. Daar blijkt ook hoezeer het gaat om de gesteldheid van ons hart in de Torah. Er staat in vers 17, u mag in uw hart uw broeder niet haten. Moet u naast ze zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. Maar haat hem niet in uw hart. Hetzelfde vinden we in de eerste brief van Johannes, als hij schrijft aan de gemeente. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. En Johannes 2, vers 9. Helemaal in diezelfde lijn. En dan vers 18. Dat is dan het laatste vers uit die we uit dit gedeelte hebben gelezen vanmorgen. Daar staat dan, u mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten. Maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Geen wraak nemen en geen wrok koesteren. Wie zei ook alweer dat het in het Oude Testament altijd over wraak gaat en het Nieuw Testament, dan gaat het over de liefde. Zo is het niet. Ook in de Tenach, het kan ook niet anders. De eenheid van de schrift. Ook in de Tenach lezen we over liefde en vergeving. Ook in de Tenach worden mensen opgeroepen om te vergeven. Ook daar schrijft Jonathan Sacks over in zijn boek over de Leviticus. Goddelijke vergeving, schrijft hij, vormt de kern van de heiligste dag in het Joodse jaar, Yom Kippur. De heiligste dag, dat hebben we al genoemd. Gaat over vergeving. En hij noemt dan nog als het voorbeeld uit de Torah de geschiedenis van Jozef en zijn broers. Als het voorbeeld van iemand aan wie kwaad is gedaan, Jozef, door zijn broers verkocht naar Egypte. Terwijl ze ook in hun hart zelfs wilden eigenlijk dat hij dood zou gaan. Maar Jozef vergeeft zijn broers. Genesis 50. Kunnen we daarover leven. Liefhebben zul je je naaste als jezelf. Wie de naaste lief heeft, de ander lief heeft, heeft de wet vervuld, schrijft Paulus. En we zien in Leviticus 19... dat het zich ook uitbreidt tot de vreemdeling. Dat vers hebben we dan niet gelezen, maar dat zal ik dan nu lezen. In vers 34 van Leviticus 19 gaat het over die vreemdeling. De vreemdeling die bij u verblijft, moet voor u zijn als een ingezetene onder u. U moet hem liefhebben als uzelf. Want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. En Yeshua plaatste in zijn onderwijs, in de bergrede, zijn uitleg van de Torah, spitst hij dat ook toe op de naastenliefde. We hebben er ook van gelezen, uit Matteüs. En we lazen daar Matteüs 43. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar dat laatste, dat hebben ze gehoord, ja. Maar dat komt niet uit de Torah. Nergens in de Torah, nergens in de Tenach, staat een gebod om de vijand, om jouw vijand te haten. Ook staat ook niet in de Talmud. Volgens de Stern daar, uitlegger in zijn commentaar op het Matteüs-evangelie, zegt hij, ja, hier gaat het om een gebod van mensen. Dat je naaste moet. Of dat je, sorry, dat je je vijand moet haten. Maar het staat niet in de Torah. Je zult misschien nog denken aan dat ene vers in Psalm 139. Als David zegt, zou ik niet haten wie u haten? Maar dan gaat het over de vijanden van God. Dan gaat het niet over de vijanden van David. Yeshua roept ons op om onze vijanden lief te hebben. En de motivatie staat erbij. Ik zeg u, zegt hij, Matteüs 5:44, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen, want zo dat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De motivatie is in feite met andere woorden maar hetzelfde. Omdat hij heilig is, worden wij opgeroepen om heilig te zijn. En die vijandliefde komen we ook tegen in de Tenach, in de Torah en ook in de geschriften op andere plaatsen. In Exodus 23 gaat het over dat terugbrengen van die verdwaalde dieren aan je vijand. Daar hebben we het eerder ook over gehad. En over het overeind helpen van de ezel van je vijand die onder zijn last bezwijkt. Dus speciaal wordt erbij gezegd, het gaat om de dieren van je vijand. Zodat het niet alleen is ja, om goed te zijn voor dieren, maar ook om goed te zijn voor je vijand. En Salomo zegt in de Spreuken 24 vers 17. Als uw vijand valt, verheug u dan niet. Als hij struikelt, jubelen uw hart niet. Rabbijnen hebben hier een commentaar bij deze tekst. Zij schrijven, bij het loofhuttenfeest wordt 3 keer gezegd, gij zult u verheugen. Bij Pesach wordt de vreugde nergens vermeld. Waarom? Omdat de vijandelijke Egyptenaren daarbij omkwamen. Verheug u niet over als uw vijand valt. Het liefhebben van onze vijand. Het is meer doen dan het gewone. Dat past bij Yeshua's volgelingen, die zich geroepen weten tot een heilig leven, omdat de eeuwige heilig is, hun hemelse Vader. Ten slotte nog dit. Het is vandaag de 8e van de maand Iyar, 29 april. En dan lezen we in de Sidur, in het gebedenboek, vandaag zijn het 23 dagen. Dat zijn 3 weken en 2 dagen van de Omer. We zitten in de periode van de Omertelling. De periode, we tellen op van Pesach naar Shavuot. Van de bevrijding uit Egypte naar de wetgeving op de Sinaï. Waar we onderwijs ontvangen voor een heilig leven. We tellen op van de bevrijding van onze zondenschuld door de dood en de opstanding van Yeshua HaMashiach, naar de uitstorting van de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, die als vrucht geeft een heilig leven. En nu kijken we ook naar de toekomst. We zien uit als gemeente naar de dag die komt. De wederkomst van Yeshua HaMashiach. En juist in dat verband benadrukt Petrus in zijn tweede brief het belang van een heilig leven. Vers, en dat wil ik tot slot voorlezen, 2 Petrus 3, vanaf vers 11. Als hij eerst spreekt over de komst van de wederkomst van de Messias en over de komst van de dag van God, dan zegt hij: als deze dingen nu allemaal, dus allemaal vergaan. En ik vond het nog sterker eigenlijk in de Narnische Bijbel. Dus die zou ik eigenlijk willen lezen in dit verband. Waar heb ik hem? Ja. Als deze dingen zo ontbonden worden, hoe moet gij dan niet uitmunten in heilige wandel en vroomheid, verwachtend en verhaastend de komst van de dag van God, waardoor de hemelen in vuur en vlam ontbonden zullen worden en de elementen branden smelten. Maar wij verwachten, zoals hij heeft aangekondigd, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Amen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal: info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe. Thank you.